allemaal, mijn naam is Sander Schimmelpenning en welkom bij de 5e aflevering van Make the Call, de podcast van Quote en McKellen. We zijn weer lekker whisky aan het drinken. In deze podcast interview ik jonge ondernemers over levensveranderende beslissingen die hun leven of met name hun bedrijf hebben beïnvloed. Ondernemerschap gaat immers niet alleen om een goed idee of doorzettingsvermogen, maar ook om het vermogen je aan te passen en in te spelen op veranderende omstandigheden. Vandaag praat ik met Mark de Lange, CEO en founder van Acentate. Mark, welkom.
Dank je.
Acentate, ja, we kennen het allemaal wel een beetje, denk ik. De mooie brillen voor een mooie prijs. Wat is jouw achtergrond? Hoe ben je begonnen?
Ik heb gestudeerd in Amsterdam aan de UvA. Communicatiewetenschap, niet aan te raden. En daarna een master aan de VU gedaan.
Waarom niet aan te raden? Dat zei je heel, heel venijnig.
Laat ik zo zeggen, je leert er niet zoveel. Maar je bent wel heel veel bezig. Ik was niet zo'n goede student. Niet helemaal mijn ding. En daarna ben ik gaan werken voor een investeerder. En ik wilde altijd al mijn eigen bedrijf beginnen. Mijn familie.
Hoe ga je werken voor een investeerder als je geen diploma hebt?
Ik bedoel, ik had een diploma. Ik had een diploma. Ik ben zwaar afgestudeerd. Maar het was mazzel. Ik kwam iemand tegen en ik kende weer iemand. Zo rolde ik erin. En dat vond ik heel leuk. Werken met jonge bedrijven. Maar ik wist dat ik voor mezelf wilde beginnen op een gegeven moment. Mijn familie, allemaal ondernemers.
Ja.
Maar ik wilde wel het juiste idee hebben. Iets waar ik echt in geloofde. Maar ik dacht, dat kan ook groot worden. Dus ik had dat van notitieblokjes vol met ideeën. En toen op een gegeven moment, toen liep ik hier tegenaan. En toen dacht ik, dit vind ik echt tof. Dit combineert een soort van nieuwe technologie, toekomst met een heel tof fysiek product. Mijn familie komt uit de schoenen. Dus voor mij was het logisch en leuk om iets fysieks te maken ook.
Ja.
En dit combineerde alles wat ik tof vond.
Maakindustrie, dat zat een beetje in je bloed.
Ja, maakindustrie en de toekomst.
De schoenenbusiness waar jouw familie in zat, dat was geen familiebedrijf waar jij dan in wilde stappen?
Nee, ik zag dat nooit helemaal zitten. Ik zag mezelf niet als de volgende El Bundy. Dus ik wilde gewoon zelf iets bouwen.
Ja, oké, maar schoenen maken is iets anders dan dat is vrouwen waar. Schoenen aanmeten.
dat is helemaal waar. Dat is wel het beeld dat ik erbij had. Ja. Ik wilde zelf iets doen. Ja. Gewoon zelf iets starten, zoiets initiëren.
En het brille idee waar je uiteindelijk dus tegenaan liep. Ja. Hoe liep je daar tegenaan? Je bent zelf, was je al een brildrager?
Ja. Ik was mijn vriendinnetje, toen nog vriendinnetje en nu vrouw Eva in New York. En we zaten met hotel naast een winkel die heet Oliver Peoples. Dat zijn hele mooie brillen, heel duur ook. En de laatste dag waren we op weg naar het hotel om de koffers te pakken en naar het vliegveld te gaan. En toen hing er een heel groot sales sign buiten. Dus ik ging naar binnen en ik kocht een bril. Nam mee naar Nederland. Toen moest ik er glazen in laten zetten. En dacht ik, jezus, dit is zo ingewikkeld en duur. En het is intransparant. Het was 400 piek verder. En ik dacht, why?
Ja.
Nou, en dat zette me aan het denken. En waarom is er niet een suit supply-achtig model voor brillen? Dus goede kwaliteit, mooi gedesigned, aansprekend merk, maar dan voor een wat lagere en transparante prijs. En met die hypothese ben ik gestart. En dat werd Acentate.
Dat ben je meteen alleen gaan doen of had je een compagnon?
Ik ben begonnen alleen. Eerst 8 tot 10 maanden was ik alleen. Dus van naar Italië geweest, fabrieken zoeken. Een beetje pulling the thread en vanuit daar ontwaren wat dit zou betekenen.
Het lijkt me enorm moeilijk. Waar moet je beginnen? Fabriek aanbellen en dan een praatje gaan maken?
Nou, ik hoorde toevallig van iemand dat er een grote brillenbeurs was in Italië. Dus toen ben ik gewoon heen gevlogen. Toen ben ik daar rond gaan lopen en met iedereen gaan lullen. Eigenlijk heel veel uitgelachen, letterlijk. Wat ga je doen? Maar toen uiteindelijk één fabriek die vond het wel interessant om verder te praten. Daar ben ik toen naartoe gegaan in Noord-Italië en dat werd onze eerste leverancier ook. En op een gegeven moment tegen Camille de Lange, geen familie van Bergen, aangelopen. En met hem gestart uiteindelijk.
Ja, want dat werd je compagnon. Je loopt tegen een idee aan en je loopt tegen een partner aan. Maar dat vind ik wel interessant hoe je daar dan tegenaan loopt.
Nou, via gemeenschappelijke vriend. Dus ik liep niet vanzelf tegen iemand aan. Dus een aantal mensen omheen van ik dacht, die kunnen misschien wel helpen. Heb ik eens verteld wat ik zocht in iemand en wat iemand moest kunnen en wat ik niet kan. En toen suggereerde een gemeenschappelijke vriend, je moet eens met Camille praten. En die had een achtergrond bij Facebook en Rocket Internet. En dat waren net precies de dingen precies. Die ik zocht.
Dus eigenlijk meer een internet techman. Jij bent meer de productenman.
Hij begreep meer van de technologie. Had ook veel meer zin in nitty gritty details dan ik dat had. En ik was inderdaad meer bezig met product en merk.
Ja, ik heb jou ooit ontmoet. Ik denk, 7 jaar geleden of zo. Toen was je op zoek naar kantoorruimte waar ik toen een kantoortje had. En toen, ik ben blij dat je daar niet bent gaan zitten. Want het was al veel snel heel klein geworden voor jouw bedrijf. Want je bent enorm gegroeid. Kun je daar iets over vertellen wat er eigenlijk is gebeurd sinds jij in Italië werd uitgelachen?
We zijn uiteindelijk, denk ik, een jaar nadat ik in Italië was ongeveer, zijn we gestart.
Ja.
En eigenlijk vanaf het begin liep dat hartstikke goed. Dus we zagen dat het model wat wij bedacht hadden ook daadwerkelijk aansprak. En we zijn op een gegeven moment ook wat retail gaan doen. Dus fysieke retail, daar ga ik zo wat meer over vertellen. En dat is eigenlijk toegeleid dat we inmiddels best een sizable bedrijf zijn. Ik heb het net nog even gecheckt. We hebben 570 man inmiddels voor ons werken. Verspreid over bijna 50 winkels in 8 landen in Europa.
Ja, dus wel serieus, ja.
Het is een stuk serieuzer geworden, ja.
Ja. En het idee wat jij had, dus transparantie over prijzen, eigenlijk een designbril voor een normale prijs. Dat is iets wat je nu wel meer ziet. Begint de concurrentie toe te nemen, hè, met die Charlie Temples en zo. Dat is misschien een beetje goedkoop vergeleken met jullie. Maar er zijn heel veel initiatieven, laat ik het zo zeggen.
Ja, de brillenmarkt is hot. Het is een ongelooflijk grote markt.
Ja.
En voor mij is de markt heel erg rijp als voor wat nieuws. En dat zie je nu gebeuren. En ik denk dat wij met z'n allen meer de incumbents, de ouderwetse grote bedrijven, pijn doen, dan dat we elkaar erg in de weg zitten. Ja. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen om.
En maken die zich zorgen, de Luxottica's en de ouderwetse grote Moloch'en?
Nou, je ziet dat ze allemaal wel iets moeten. Ja. Dus er wordt veel overgenomen. Ze zijn allemaal aan het kijken en aan het zoeken. Wat betekent online? Wat wil nou de jonge doelgroep? Wat wil Gen Y? Wat wil Gen Z? En je merkt dat die toch hele andere eisen hebben aan merken en bedrijven waar ze van kopen.
Ja. Even terug naar het begin van jouw bedrijf. Je kwam je partner tegen. Je had een duidelijk idee wat je wilde gaan doen. Maar je begon als een online bedrijf. Daarom heb je Camille, jouw compagnon, ook binnengehaald. Want die wist daar veel van af. Was de samenwerking meteen duidelijk? Want jullie kennen elkaar eigenlijk helemaal niet. Ik ben ooit met een vriend een bedrijf begonnen. Nou, dan ken je elkaar misschien wel te goed. Maar als je elkaar niet kent, is ook spannend.
Ja, het ging wel vrij natuurlijk. Omdat hij zulke duidelijke kennis had van dingen waar ik niets van af wist. Van ik wel wist dat ze nodig waren.
Dus meteen je eigen terrein.
Ja, we hebben vrij snel ook dat gesprek gehad. Gewoon, wat ga jij doen, wat ga ik doen? En natuurlijk was het zoeken. En natuurlijk liep wel eens tegen meningsverschillen aan. Ja. Maar dat hoorde ik in mijn partnership. Maar eigenlijk hebben we altijd heel goed samengewerkt.
Ja. Geen probleem. Het internetbedrijf groeide. Dat liep vrij makkelijk. Maar dan krijg je natuurlijk al vrij snel de vraag van vrienden, maar ook van consumenten, van klanten. Waarom hebben jullie geen winkels?
Ik denk dat internetbedrijf is denk ik een misvatting. Kijk, wij hebben altijd gerealiseerd dat een bril is een heel fysiek product waar ook fysieke touchpoints nodig zijn. Een oogmeting, het stellen van een bril, et cetera. Met name bij een optische bril op sterkte. Dus in eerste instantie hebben we die brug tussen fysiek en digitaal geslecht door een home try-on programma. Kon je brillen thuis uitproberen. Kreeg gewoon een doosje thuis gestuurd. Nou, dat doen we nog steeds. En op een gegeven moment zijn we gaan experimenteren met pop-ups. En mensen kwamen steeds vaker langs het kantoor. Dus op een gegeven moment zag ons kantoor zwart van de mensen. En toen ging het wel een lampje branden van, hey, volgens mij zit hier wel iets in. En toen zijn we ook daar fysieke winkels bij gaan doen. Ja. Maar ik geloof voor ons product helemaal niet in pure play, offline of online. Voor mij moet het echt een combinatie zijn.
Want zijn er bedrijven die dat wel doen? Zijn er bedrijven die echt alleen maar online zijn in jouw brillenmarkt?
Nou, je ziet dat de echt puur online spelers, zoals bijvoorbeeld Mr. Specs in Duitsland, ook steeds meer aan het experimenteren zijn met winkels.
Je ontkomt er toch eigenlijk gewoon niet aan.
Nee, en ze heel moeilijk echt winstgevend te krijgen.
Ja. We gaan naar jouw make the call moment, of misschien wel momenten. Je vertelt eigenlijk twee dingen. Je vertelt dat je in korte tijd bent gegroeid naar een enorm bedrijf. Ik kan me voorstellen dat als baas, als oprichter, als creatief lastig is. Want je moet opeens de baas zijn. Je moet managen.
Ja.
Heb je daar moeilijke momenten mee gekend?
Heel veel. Ik vind loslaten, zoals denk ik veel mensen die een bedrijf starten, best lastig. Dus ik merkte met name toen we de eerste eerste versie van schaal hadden. Toen we 20 man hadden zitten of zo. Toen vond ik het echt lastig om mensen hun werk te laten doen. Ik zat constant over iedereen schouder mee te kijken. Ieder detail te checken. Mensen vonden dat heel vervelend. Ben ik echt op aangesproken ook door mijn partner. En een paar van onze eerste werknemers. Dude, you gotta fucking relax, man. Want dit schiet niet op.
Maar en ook wel iemand gewoon weggelopen. Die zei van Mark, gozer, ik kan dit niet.
Nou, niet weggelopen. Maar wel mensen hadden op een gegeven moment echt met me gehad. Ja. Ik was heel bang dat er fouten gemaakt zouden worden. En ik dacht eigenlijk heel al gewoon dat ik het wel alles beter wist dan ieder ander. En dat was op een gegeven moment ging dat lampje branden. En toen werd het ook een stuk makker. Toen ging mij eens alles voor het flowen. Ja. Toen gingen veel meer dingen vanzelf. Dus dat was echt wel een belangrijke les.
En heb je...
Daar loop ik steeds tegenaan overigens hoor.
Ja, dat is ook een beetje persoonlijkheidskwestie misschien.
Ja, dat vrees ik wel, ja.
Is dat iets waar je ook advies over hebt gekregen van mensen? Heb je daarover gesproken? Van hoe ga ik daarmee om? Want het is natuurlijk wel een bekend fenomeen hè, bij founders.
Later. Ik ben later, nu een jaar of twee geleden, ben ik met een coach gaan praten. En dat heeft me best geholpen, moet ik zeggen.
Een business coach. Die mensen die wij op Instagram zien op Bali met hun verhalen.
Nou, mijn coach is een man van in de 60 met een leuk klein buikje.
Oh,
die zit weinig in zijn slip op Bali. Nee, hij zit meer in zijn huis in Frankrijk. Maar die heeft gewoon veel gezien en die helpt mij enorm.
Ja.
Heb je heel veel aan.
Ja. De traject naar fysieke winkels. Is dat een traject geweest wat eenvoudig ging?
Nou, niks is eenvoudig, maar het is wel heel snel.
Want dat was denk ik een make the call moment, toch? Dan moest je op een gegeven moment beslissen van gaan we wel of niet winkels doen.
Ja, en het was echt in een dag. Dus we kregen op een gegeven moment een pand aangeboden op de Huidenstraat in Amsterdam in de 9 straatjes. En dat...
Waarom kregen jullie dat aangeboden?
Dat stond eigenlijk niet leeg, maar de huurder die ging failliet. Dus toen was het, we hebben een aantal opties die het willen nemen. Je kan nu beslissen.
Ja.
Zijn we naartoe gegaan.
Maar goed, toen was je dus blijkbaar al wel op zoek naar een winkel. Want anders komt zoiets niet toe, tot je.
Ik heb een paar vrienden die in het vastgoed zitten. En die had wel gesprekken met ze gehad, misschien ooit in de toekomst. En echt puur random belde iemand van, voor mij heb ik nu iets. Wil je kijken? We waren er helemaal niet aan toe. En het was echt een grote beslissing voor ons. Een behoorlijk hoge huur, moest verbouwen. Het voelde echt als betting the company. Maar toen hebben we echt in een dag gezegd, oké, let's do it. Ja. Wij waren 4 of 5 weken later open. En inmiddels zijn we toe aan winkel 50 volgende maand.
Ja, dus de beslissing, de make the call, die was gewoon in een dag. En wat geeft dan de doorslag?
Buikgevoel, denk ik. Buikgevoel. Ja, weet je, je moet op een gegeven moment...
Het was toch eigenlijk ook niet zo, laten we eerlijk zijn, het was toch niet zo'n moeilijke beslissing. Want je wist toch dat je een goed product had. Het liep, er werd omzet gedraaid.
Ja,
maar... Dan is het toch helemaal geen spannende beslissing om een winkel open te gooien.
Nou, zo lijkt het misschien nu. Maar je committeert je wel aan gewoon een behoorlijke financiële verplichting. We hadden echt een klein bedrijf. En dat was echt, vond ik echt heel eng. Maar uiteindelijk, ons buikgevoel zei van, dit gaat gewoon werken.
Ja.
Let's do it. Ja. Dat deed het ook.
En financieel, want jullie zijn enorm gegroeid. Dat kun je niet op je eigen omzet doen.
Nee.
Ik kan me voorstellen dat daar ook nog een klein make the call momentje is echt voorbij gekomen van hoe ga ik met investeerders om? Wat trek ik aan? Wat kan ik uit mijn eigen zak doen?
Ja, ik heb het alleen nooit zo ervaren. Ik had gerealiseerd dat het groeipad dat wij ingezet hebben voor ons bedrijf, dat vereist dat we extern kapitaal zouden aantrekken van investeerders. En het was meer gewoon, dat hoort hierbij. En dat gaat soms heel goed en soms vind je het wel minder leuk. Maar over het algemeen heb ik heel veel aan mijn aandeelhouders gehad en nog steeds. Het zijn echt mensen die ik gewoon bel als ik voor een grote beslissing sta.
Ja, maar je bent natuurlijk ooit begonnen met 2 mensen, met Camille en jij. Waren de enige aandeelhouder in het begin?
Nee, er zaten al vrij snel wat mensen uit mijn eigen netwerk in.
Investeerders, ja.
Maar het was eerst natuurlijk veel, echt een klein groepje gasten, wat natuurlijk wat meer informeler was. En inmiddels is dat wat formeler.
Ja.
We hebben ook board meetings en zo.
Ja, vind je dat leuk?
Vind ik het leuk. Het is niet helemaal, het is niet waar ik mijn bed voor uitkom. Ik ben liever bezig met het product. Ik ben liever bezig met het bedrijf groter maken. Maar, dat gezegd hebbende, komen er wel vaak dingen ter tafel die ik zelf niet gezien had. Dus het heeft wel echt heel veel waarde.
Ja. En want jij bent een beetje de creatieve man. Je bent een ontwerper. Je houdt van esthetiek.
Nou, dat valt mij hoor. Ik kan het herkennen. Maar andere mensen doen dat en doen dat veel beter dan ik dat doe. Alleen ik heb wel een beeld van wat dat esthetisch merk moet zijn. Het is heel lastig te omschrijven. Maar soms doe ik een tikje naar links, tikje naar rechts. Dat wel, dat niet. ik denk meer dat ik een soort curator ben die het merk bij elkaar houdt.
Ja.
Dat is meer mijn rol.
En is die rol veranderd naarmate je bedrijf is gegroeid? Want ik kan me voorstellen, in het begin doe je alles. Je was natuurlijk een beetje obsessief, festief, jobserig, iedereen op de vingers aan het kijken. Je zegt nu dat je dat hebt kunnen loslaten. Dus wat doe je nu binnen het bedrijf? Wat is je focus? Waar vecht je op toe?
Vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik ben nog steeds heel erg bezig met het merk en het product. En we zijn natuurlijk, of ik ben betrokken bij de winkels. Dus waar gaan we open? Dat vind ik nog steeds heel belangrijk. Wat voor buurtje moet het ACT-gevoel? En dat gaat met name als bijvoorbeeld een nieuw land ingaan. Kijk, als winkel nummer 10 in land is, dan ben ik ietsje minder betrokken. Met name bij die eerste winkels, daar hou ik me erg aan bezig. En ik ben natuurlijk bezig met de aandeelhouders en pers en dat soort dingen.
Ja. En is er wel eens een winkeltje van, je hebt er nu 50, is er wel eens een misgegaan? En hoe ga je daar dan mee om? Lijkt me ook een interessant make the call momentje.
Even kijken hoor. Er was eentje misgegaan. Nou, we zien over het algemeen dat onze winkels vrij snel gewoon operationeel winstgevend zijn.
Gaat eigenlijk nooit wat mis. Alleen maar groei en
we hebben in Stockholm heel snel 2 winkels geopend. Eentje als soort creative pop-up. En die hebben we sneller dichtgegooid dan we van plan waren. Maar de eerste winkel is zo loopt wel lekker.
Ja.
Dus dat was eigenlijk de enige. We hadden plan dat een jaar te doen, geloof ik. En dat hebben we iets eerder dichtgegooid. Maar nee.
Maar ik wil nog even mislukkingen. Gewoon dingen die missen.
Nou, mislukkingen zijn er zeker. Alleen niet op het gebied van winkels.
Ja.
Hey, wij zijn, omdat we snel gegroeid zijn. En omdat ik altijd heel erg bezig ben met de voorkant, dus groter, sneller, beter.
Ja.
Hadden we wat minder aandacht besteed aan onze interne processen. En met name over hoe groei je ook je voorraad.
Ja.
Hoe groei je productie. En op een gegeven moment, het is nu bijna twee jaar geleden, kregen we echt zand in de motor. Toen opeens kwamen leveringen te laat en waren de winkels leeg en kwamen producten niet op tijd. Hadden we producten aan klanten beloofd dat ze binnenkwamen, hadden al besteld en betaald. En vervolgens bleek dat product helemaal niet te komen. Maar daar kwamen we dan 3 weken later achter, want onze systemen niet klopten, we hadden de juiste informatie.
Waarom ging het mis? Lag het aan de productie?
Ja, het was allerlei verschillende factoren. Het was met name onze systemen hebben niet meegeschaald met de groei van het bedrijf. Dus het was veel te houtje touwtje. We hadden in een spreadsheetje staan, dit komt eraan ongeveer dan en dan. Vervolgens hadden we wat tegenslag met een levering die te laat kwam. En dat leidde tot een perfect storm. En het was echt, dat was wel echt kloten.
En toen heb je je klantenservice op volle toeren moeten laten draaien. Omdat mensen zaten te wachten op hun spullen die niet kwamen.
Ja, dat was echt, echt bijschakelen intern. Met massages voor klantenservice en zo. En zorgde je gewoon lekker een beetje...
Massages?
Ja, dat was echt gewoon...
Jij ging jouw werknemers op klantenservice...
Nou, ik niet zelf. Want dat is in de tijd van MeToo niet het allerhandigste om te doen. Ja, maar wel daar mensen voor.
Pas op, ja.
Maar het was, dat was echt intens. We hadden gewoon veel gezeik met klanten wat we nog nooit gehad hadden. Maar uiteindelijk hebben we dat volgens mij op een goede manier goed gemaakt. Dus we hadden voor alle klanten hadden we een groot cadeau en een mea culpa. Maar dat was waar een paar maanden niet zo leuk waren.
Ja. Ben je bang voor concurrenten? Want wat je doet juist, hè, je hebt het over transparantie in die brillenmarkt. Nou ja, dat betekent het vervelende van transparantie dat ook vrij makkelijk te kopiëren is.
Ja.
Ben je daar bang voor dat een of andere hippe zweet Kees en Tate begint? Of
Kees en Tate zou ik echt fantastisch vinden.
Of iets anders.
Nee, ik maak me niet zo'n zorgen. Want die markt is gewoon ongelooflijk groot. In Europa 25 miljard.
Ja.
Dus er is een heleboel terrein te winnen.
Ja, er was even een tijd dat zelfs mensen die helemaal geen bril nodig hadden... een bril gingen kopen omdat het gewoon een soort van hipsterig was.
Ja, je ziet nog steeds dat procentje anderhalf van onze optische brillen... worden gekocht zonder sterkte. Ja, er zijn gewoon mensen die dat kopen. Ja, ik zou het zelf ook niet zo gaan doen.
Als je een kaal, lelijk hoofd hebt, dan geeft het nog een beetje jeugd aan zo'n hoofd. Ja, dat begrijp ik ook ergens wel. Ja.
Maar nee, ik maak me daar niet zo'n zorgen om. Kijk, wij blijven gewoon doen wat we doen. En dat is een goed product maken. Een hele goede service geven. En dat is niet zo makkelijk te kopiëren. Nee. Echt goed product maken. Echt goede service. Dat zijn een heleboel details die je allemaal goed moet krijgen. En good luck.
Jij in Nederland, mensen met wie je praat. Je noemde net al even Suit Supply. Ik kan me voorstellen dat een bedrijf is waar je misschien een beetje aan spiegelt. Hè? Maakproduct uit Nederland. Een soort van middenweg tussen goede kwaliteit, maar ook een goede prijs. Praat je wel eens bijvoorbeeld met Fokke de Jong?
Nee, wel eens ontmoet. Maar is niet iemand met wie ik geregeld praat. Ik denk dat ik een hoop van hem zou kunnen leren. Ik praat veel met Michiel Witteveen. Dat is onze non-executive board member. Hij heeft net Blokker overgenomen. Ook echt een retailer. Dus daar leer ik heel veel van. En informeel.
Ja. Ja. Maar het zijn niet voorbeelden. Het is niet een soort van clubje van Nederlandse retailers waar jij dan af en toe bij aanschuift.
Nee. Soms als ik denk, daar kan ik wat van leren, dan zoek ik gewoon contact met iemand. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg inspirerende voorbeelden waar je niet per se de persoon voor hoeft te spreken.
Nee.
Ik denk als jij een suit supply winkel binnenloopt, dan zie je gewoon hoeveel aandacht voor detail, hoeveel aandacht voor service, hoeveel aandacht voor productkennis er daar zit. Ja. Nou, dat is iets wat ik heel inspirerend vind.
Ja. Waar haal je mensen vandaan in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt? Want je zegt, je vertelde, we hebben goede klantenservice, we hebben goede mensen. Je hebt bijna 500 mensen nu werken. Behoorlijk lastig om die te vinden.
Ja, je merkt dat heel goed winkelteam vinden is niet altijd makkelijk. Dus daar besteden we wel veel aandacht aan. Het is gewoon echt zoeken. Soms gaan we ook gewoon naar andere winkels. Dan zien we mensen die we interessant vinden. Dan hinten we wel eens dat wij ook op zoek zijn.
Echt? Ja? Gaat het zo? Gewoon stelen?
Ja, soms wel, ja.
Gewoon transfereren. Naar
het buitenland als we ergens nieuw beginnen. Dan kijken we echt waar goede service verleend wordt. En dan laten we wel eens een kaartje achter. Ja. Gebeurt ook bij ons.
Maar dat is echt dat gaat natuurlijk ook om geld. Dan zeg je van ja, je kan bij ons €2 in het uur meer verdienen.
Nou,
dan
dat
daar.
Niet zozeer. Ik denk dat mensen ons bedrijf leuk vinden om voor te werken. Het merk spreekt aan. Maar je ziet dat voor de functie op hoofdkantoor, bijvoorbeeld onze market director, daar kregen we 150 aanmeldingen voor. Dus het ligt er heel erg aan welke functie het is. Maar over het algemeen, en ik denk omdat ACT een jong, fris merk is, hebben we niet een enorm probleem met mensen vinden.
Ja, want dat is natuurlijk ook een uitdaging. Hoe blijf je lang, jong en fris? De hipheid heeft een houdbaarheidsdatum.
Ja, daarom probeer ik ook altijd niet te hip te zijn. Niet pijnlijk hip te zijn. Maar meer bezig te zijn met...
Pijnlijk hip.
Ja.
Wat is pijnlijk hip? Wie is pijnlijk hip? Ik wil even een voorbeeld. Ik zit even te denken. Wat is pijnlijk hip?
Ik vind het heel moeilijk om een pijnlijk hippe persoon te denken. Maar bijvoorbeeld, je ziet nu steeds meer mensen van die enorm ugly sneakers in de stad. En dan,
ik had gisteren een afspraak met iemand met van die plaatjes eraan. Er zaten nog stickers op.
Ja, dat ben ik bijvoorbeeld niet. Nee. Dat vind ik pijnlijk hip.
Geen pijnlijk hip.
Ik heb ook mijn haar nog niet opgeschoren en zo. Dus ik ben zelf wat minder pijnlijk hip.
Maar het is wel een gevaar dat je op een gegeven moment weer uit bent.
Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is.
Dat een naam die ooit heel cool klonk, dan opeens, dat hebben we natuurlijk vaak genoeg meegemaakt.
Ja, uiteindelijk heel belangrijk is dat je, dat voor ons is gewoon een goed product, goede service en een merk wat wij zelf tof vinden, maar niet te hip is. Het hoeft niet van vandaag te zijn. Meer iets zijn wat gewoon aanspreekt omdat het mooi is, omdat het goed gemaakt is. En omdat we leuke dingen doen. We zijn bijvoorbeeld nu erg bezig met hoe verkleinen we ons footprint. En dat vind ik echt belangrijk voor de toekomst. En voor mij moet daar
is
de waarde van
in. Is het erg vervuilende business, die brillen?
Nou, het is niet extreem vervuilend als je naast de kledingindustrie legt. Maar ook wij hebben gewoon een footprint. En er is veel waste bij het produceren van brillen. Nou, daar zijn we nu mee bezig. Wat doe je daarmee? Ja. Zijn we bijvoorbeeld nu in een van onze winkels zijn we een grote toonbank aan het maken van materiaal van gerecyclede brillen. We hebben op kantoor gebruikt een 3D-printer voor onze prototypes. En dat wordt weer gemaakt van gerecyclede glazen. Nou, daar zijn we steeds meer bezig. Onze cases waar die brillen in komen om vervangen door iets wat helemaal waterbeest is. En dat vind ik heel leuk. Ik denk dat ook voor de toekomst veel groter competitive advantage is dan het nieuwste, allercoolste doen wat morgen weer voorbij is.
Ja. Ja. Je hebt wat meegenomen. Een foto en een tas.
Ja.
Kun je vertellen wat er op die foto staat?
Die foto is een foto van ons team tijdens ons 5-jarig bestaan vorig jaar.
Was 5 jaar?
Vorig jaar was 5 jaar, ja. Dit jaar is 6.
Ik zei net dat ik hier 7 jaar tegen was.
Ja,
dat
zou kunnen in de aanloop.
Dus
we vierden ons verjaardag en dat hadden we op het Veronica-schip in Noord. En het was echt gewoon echt een tof, vet feest. En toen dacht ik wel van holy shit.
Ja,
dit is wat
ACT
nu
mensen,
is. Ja. En Eva, mijn vrouw, die speechte ook nog voor mij daar volledig onverwacht. En het was gewoon echt een hele bijzondere dag. En kennelijk had ik me ooit laten ontvallen tijdens een beschonken bui dat ik succes zou vinden een gouden standbeeldje van mezelf. Dus ze hadden, ik ben niet zo groot, dus ze hadden een Napoleon op een paardje in ijssculpture hadden ze voor me gemaakt. En die stond daar. Nou, ik vond dat zo'n geniaal feest. Het was gewoon echt, was echt een hele bijzondere,
dat is het
bijzondere
je
dag.
Je bent net als ik een kleine Napoleon.
Ja, een verticaal gehandicapt.
Ja.
Ja.
Oh, treurig, hè? Maar ze schoppen het eigenlijk altijd wel ver met die grote bed. Dat zie je natuurlijk altijd, ja. En die tas die je mee hebt, wat is dat?
Dat is een ACT-tas. Op een gegeven moment zagen wij gewoon dat er zoveel single-use plastic en papieren tasjes waren. Toen dachten we, maken iets wat mensen gewoon gaan gebruiken.
Ja.
En dat gebeurde ook. Nu ziet die ACT-tas in de stad veel. Ik was op Lowlands het weekend, daar heb ik er meerdere gezien. Ja. In Zuid-Afrika heb ik ze gezien,
het is waard,
in New York.
Ik bedenk me opeens dat inderdaad al die mooie meisjes die over de grachten fietsen vaak zo'n ACT-tas. Ja, dat was echt een ding.
Ja, en dat vind ik onwijs leuk. Dat is gewoon een heel goed marketingkanaal geworden.
Ja.
Maar ook, het is iets wat zorgt dat mensen minder plastic en wegwerp shit gaan gebruiken. Ja. Nou, daar zijn we trots op.
Ja. De mensen die nu bij ACT werken, die vinden jou iets relaxter gebaasd dan die daar 5 jaar geleden werkten?
Dat is een gewetensvraag.
Je moet ook niet helemaal je ex kwijtraken. Je moet ook toch wel een beetje, je kan niet een soort van super relaxed surf dude worden opeens.
Ik weet niet of mensen mij... Ik vind dat best wel jammer. Ik denk dat mensen mij weinig benaderbaar vinden op kantoor. Ik weet niet
Mark in zijn ivoren toren?
Die... Nou, dat niet. Maar ik denk dat ik heb gewoon een bureau op de werkvloer.
Maar niet tussen de anderen?
Ja, zeker wel. Gewoon tussen de anderen. Ik denk dat mensen mij toch altijd een beetje engig vinden of zo. Voornamelijk de nieuwere mensen. De oude gang niet, dat niet. Maar de nieuwe mensen me een beetje engig vinden.
Ja.
Ik weet niet helemaal waarom.
Maar het is toch, ligt een bal een beetje bij jou om dan gewoon naar ze toe te gaan en zeggen, hey, hoi.
Ja, of Mark. Dus niet, hoor ik net, want ik moet niet een te relaxed surf dude worden. Ik stel wel te netjes voor.
Nee, oké, maar je moet wel even dat eerste contact maken en daarna moet je ze gewoon de hele tent rondschreeuwen.
Wil jij niet mijn coach worden?
Ja, dat lijkt me een goed slot.
Top.
Leuk dat je hier was. Dankjewel, Mark.
Dankjewel.
Succes met je bedrijf.
Thanks.